Even tussen ons, Hans. Jij gebruikt amper social media, geloof ik, hè?
Ja, klopt. Eigenlijk helemaal niet.
Nee, dus Instagram, LinkedIn ook niet. Dat is helemaal niet aan jou besteed.
Nee, en zelfs ook niet wat je dan de verantwoorde alternatieven noemt, zoals Mastodon of alternatieve vormen van Instagram. Dus ik heb gewoon eigenlijk niet zoveel met die attentie-grabbing technologie. LinkedIn ben ik mee gestopt toen het door Microsoft werd gekocht voor $28,1 miljard. Toen heb ik een stuk geschreven dat heette 28,1 miljard redenen om te stoppen met LinkedIn.
En waarom eigenlijk? Want je noemt het eigenlijk al, daar gaan we het zo meteen over hebben. Microsoft neemt het over. Dat is voor jou gelijk een no-go?
Nou, toen ging ik eens nadenken, dacht ik, hoezo zit ik eigenlijk mijn hele werkzame leven te delen met een Amerikaans internetbedrijf? Waarom doe ik dat eigenlijk? En ik werd ook heel erg moe van al die verzoekjes en berichtjes. Dus ik dacht, ik heb dat eigenlijk helemaal niet nodig. Mijn leven is heel prettig zonder LinkedIn. Ik kan het iedereen aanraden.
Nou, als het aan jou ligt, maakt ook de HVA zich steeds meer los uit de kluwen van Big Tech. En daar gaan we het zo over hebben. Dit is HVA, met het 1-op-1 gesprek over jouw hogeschool. Dit is Even Tussen Ons. Welkom en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Even Tussen Ons. De podcast over de meest heikele en belangrijke onderwerpen waar de HVA anno 2026 voor staat. Mijn naam is Benne van de Woestijnen, eindredacteur bij HVA. En ik zit hier met Hans de Zwart, docent en onderzoeker aan de HVA. En oud-directeur van Bits of Freedom, de organisatie die opkomt voor internetvrijheid en privacy van burgers. Hans, welkom.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Dit onderwerp, de digitale onafhankelijkheid van studenten en medewerkers en eigenlijk mensen in het algemeen, gaat jou aan het hart. Kun je kort uitleggen waarom voordat we beginnen?
Ja, dus het gaat niet alleen mij aan het hart, maar ik denk steeds breder deel van de samenleving. En volgens mij liggen daar soort drie redeneringen aan de grondslag. Dus je hebt een soort van, dus het gaat eigenlijk over, moeten we niet weg bij Big Tech? Dat is de grote vraag. En dan heb je, denk ik, mensen die daar een soort van geopolitieke redenen voor hebben. Dus die zeggen, we zijn afhankelijk van die Amerikaanse technologie. We kunnen eigenlijk Amerika niet zo goed meer vertrouwen als bondgenoot. Dus daarmee maken we onszelf kwetsbaar en we moeten weg van die kwetsbaarheid. Dan heb je denk ik mensen die het meer vanuit een soort ethisch perspectief zien. Dus die zeggen, deze bedrijven zijn eigenlijk slecht voor ons. Dus ze zijn verslavend, ze gebruiken te veel energie. Er zitten waarden achter die Amerikaan zijn, die niet Europees zijn. En daarom is het beter als ze ermee moeten stoppen. Ik ken zelfs mensen die zeggen, als je vandaag de dag nog de Amerikaanse technologie koopt, dan is het, technologie kopen van het Amerika van nu is alsof je technologie koopt in het Duitsland uit de jaren 30. Weet je wel? Dus je kan, zeg maar, dus dat is een reden die ze kunnen geven. En de derde reden, dat gaat eigenlijk volgens mij over autonomie en vrijheid. Ja. En dat is eigenlijk dat je zegt, ik wil zelf mijn technologische ecosysteem vorm kunnen geven. Ik wil kunnen bepalen welke software ik gebruik en waar ik die software voor gebruik en hoe die software werkt.
Ja.
En die derde reden, dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste reden.
Het is eigenlijk wel grappig dat je zegt van steeds meer mensen zijn zich hiervan bewust of lijken in ieder geval hier een beweging in te willen maken, want tegelijkertijd moeten we erkennen dat de afgelopen jaren de HVA zoveel is verder doorgedigitaliseerd en zoveel afhankelijker misschien wel is geworden van dit soort big tech bedrijven, dat het juist eerder de andere kant op is gegaan de afgelopen jaren.
Ja, dat is zeker gebeurd. En ik denk een van de grootste aanleidingen daarvoor is COVID. Dus in COVID-tijd konden we veel minder bij elkaar zijn. Overal in de maatschappij en dus ook in het onderwijs. En moesten we op zoek naar digitale oplossingen. Ik denk dat voor een heel groot deel van de bevolking COVID het moment is waarop ze voor het eerst een videocall hebben gehad. En we zijn inderdaad als hogeschool op dat moment echt dieper het Microsoft-ecosysteem ingetrokken. De rol die Teams nu in onze hogeschool speelt, dat was daarvoor nog niet zo. En we zijn nooit soort van teruggestapt.
Kun je voor studenten die misschien leken voor dit onderwerp zijn, eens uitleggen wat voor pakketten maakt de HVA dan allemaal gebruik van? En wat voor diensten hebben we het hier eigenlijk over?
We gebruiken Microsoft voor onze, laten we zeggen, kantoorinfrastructuur. En dat betekent dat we de software die eigenlijk door Microsoft gebruikt is gemaakt is voor bedrijven. Dus dan moet je denken aan software om e-mail mee te doen, om bestanden mee te managen. Dus kantoorsoftware, dus Word, Excel, et cetera. En tegenwoordig als een reactie op concurrenten, dus je had Slack werd opeens heel populair binnen het bedrijfsleven. Toen heeft Microsoft Teams ontwikkeld. Zoom werd super populair, dus Microsoft heeft een soort van videobellen geïntegreerd. Dus het is eigenlijk een heel suite aan software die overal waar je ook bent werkt. Dus die werkt gewoon online, in de browser, in de cloud, et cetera.
Super handig. Um,
Ja, nee, ja, superhandig. Ook, ja, ik vind het ook een soort van super middelmatig. Dus ik vind die software... en het belangrijkste is, die software is niet gemaakt voor het onderwijs.
Nee.
Dus dat is de reden waarom we in het onderwijs ook bijvoorbeeld de Brightstaves gebruiken als soort digitale leeromgeving. Waarom we WooClap hebben. Dus er zijn gewoon een aantal functionaliteiten die wel specifiek op het onderwijs gericht zijn. Hm. Met zeg maar onderwijskundige doelstellingen. En Microsoft, ja, die sluipt eigenlijk dat onderwijsdomein in. En daarmee komt ook dus de logica van zo'n bedrijf. Komt ook ons onderwijs in.
En de HVA is daar eigenlijk afhankelijk van geworden. Want ik denk wel dat we kunnen stellen dat de hogeschool een probleem heeft op het moment dat bijvoorbeeld Microsoft even in theorie de stekker eruit zou trekken. Dan gaan hier wel wat alarmbelletjes af, zeg maar.
Ik denk dat er inderdaad een risico is. Het gaat over toegang. Dus kun je het blijven gebruiken? We hebben nu een aantal voorbeelden gezien. Ik denk het beroemdste voorbeeld is van een rechter van een internationaal hof voor mensenrechten. Die op de sanctielijst geplaatst werd door de Amerikaanse overheid. En wat dus betekent dat Microsoft geen diensten meer aan deze persoon mocht leveren. En dus deze persoon zijn e-mailaccount werd uitgezet. Dus je moet je voorstellen dat Jopie Norens, onze bestuursvoorzitter, dat haar account opeens uitgezet zou kunnen worden. Mm-hmm. En het zou dus inderdaad ook kunnen als de situatie in de wereld verder verslechtert. Als de relatie tussen Nederland en Amerika verder onder spanning komt te staan. Dat het ook ingezet wordt inderdaad als een soort middel om druk uit te oefenen. Dus de Amerikaanse overheid, het is helder, de Amerikaanse overheid kan tegen Microsoft zeggen, jullie mogen dat niet meer leveren. En ze kunnen ook zeggen, jullie moeten overdragen welke data daarin zit.
Europe has to be very careful in doing a lot of things. We want to keep Europe, Europe. Europe is going in some bad directions.
Dus dat is denk ik één risico. En dit risico is heel prominent geworden door de huidige geopolitieke situatie.
Ja, Trump.
Trump, ja, laten we eerlijk zijn. Maar het andere risico wat ik zie, en dat is volgens mij, ik vind dat eigenlijk relevanter, is dat Microsoft eigenlijk bepaalt hoe wij werken. Dus Microsoft bepaalt voor een groot deel de manier waarop ik met mijn studenten kan communiceren digitaal.
Hoe bedoel je dat?
En de zin van de mogelijkheden die het biedt. Dus weet ik veel, studenten kunnen tegenwoordig zien of ik online ben of niet. Ik heb dat niet gekozen. Ik vind het prima, maar het is Microsoft die functionaliteit bepaalt. En het is voor ons heel moeilijk als hogeschool om dat eruit te halen. Dus wij hebben gekozen voor Brightspace, voor communicatie met studenten. En je ziet dat die communicatie langzaam verschuift naar Teams. Dus we worden zeg maar steeds afhankelijker. Het is ook een expliciete strategie van Microsoft om die afhankelijkheid te vergroten. En het lastige is, het is een licentiegebaseerd model waar Microsoft kan bepalen wat die licenties kosten. Nou ja, je hebt natuurlijk wel wat marktmacht in de zin van, als we ze echt mee even gaan stoppen, je kan een beetje onderhandelen.
Ja.
En de hogescholen hebben zich ook een soort van verenigd, dus die onderhandelen via Surf met Microsoft. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat die kosten gewoon elke keer stijgen. En het is heel vervelend, maar die gegevens zijn niet per se openbaar. Dus ik weet niet hoe het zit. Maar ik weet vrij zeker, het percentage van onze begroting wat we aan Microsoft uitgeven, dat echt gestegen is de afgelopen jaren. Dus we gaan er steeds meer geld aan uitgeven.
En wat is nou het grootste gevaar dan van die digitale afhankelijkheid van bedrijven als Microsoft? Want ik bedoel, je noemt een voorbeeld van studenten kunnen zien of ik online ben of niet. Nou, dat is misschien vervelend of liever heb je dat
nee,
niet.
Ja, het grootste gevaar is dat jij zelf niet meer de auteur bent van je eigen wereld. Hm. Dus dat een ander bedrijf bepaalt hoe jij jouw organisatie moet runnen. Dus het gaat echt over autonomie. Bewaar jij het vermogen om zelf te bepalen wat je gaat doen?
Ja.
En daarnaast zijn er dus die risico's over data die weg kan of gestolen kan worden. Dus ja, er is een mogelijke toekomst waar jij of ik bij de grens staan in Amerika omdat we naar New York willen.
Mm-hmm.
En dat daar bij de overheid iemand zegt, goh, wat hebben jullie nou eigenlijk met elkaar besproken daar in die e-mails? Mm-hmm. Dit klinkt wel een beetje anti-Trump.
Ja,
dus dat zou in principe kunnen. Maar voor mij is het kernpunt gaat eigenlijk over die autonomie en die vrijheid. Je wil niet afhankelijk zijn van één leverancier die in feite een model van vendor lock-in heeft. Dus we zijn volledig locked in bij Microsoft. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker om eruit te stappen.
Ja, in het hoger onderwijs loopt nu ook een pilot met Nextcloud. Dat is een soort van alternatief eventueel voor bepaalde diensten in ieder geval die Microsoft nu ook biedt. Wat is de potentie van dat platform of überhaupt een vervanger van Microsoft?
De potentie van Nextcloud. Dus Nextcloud is een super volwassen product. Het is vrije software. Dus in de zin van je kunt de code downloaden en je mag het gebruiken voor wat je wilt. En het kan heel veel. Het is in feite een soort combinatie van, ik denk ook e-mail, agenda, een soort Dropbox-achtige functionaliteit. Dus meer een soort OneDrive inderdaad. En er zitten ook mogelijkheden om met elkaar te chatten, om met elkaar te videobellen, et cetera. Mm-hmm. Het komt dus zonder die afhankelijkheden van Microsoft. Want de software zouden jij en ik nu vandaag op onze telefoon kunnen downloaden. En je zou eigenlijk iedereen kunnen vinden om jou daarmee te helpen om dat te implementeren en te draaien. Wat wel natuurlijk lastig is, is dat Nextcloud is niet identieke suite als Office 365. Dus Nextcloud kan bepaalde dingen die Microsoft niet kan. Mm-hmm. En andersom. En dat betekent dat zeg maar een overstap is natuurlijk, ja, dat is wel drastisch. Dus dat, ik snap dat je daar als hogeschool een beetje terughoudend in bent.
Ja, want daar hebben we gesproken. De HVA die doet niet aan die pilot mee met Nextcloud.
Ja, dat, ja, ik vind dat eigenlijk echt onbegrijpelijk. Dus de tagline van de Hogeschool van Amsterdam is Creating Tomorrow. Maar ik denk dat op dit gebied de hogeschool beter als tagline onder het logo iets kan zetten als stuck in the past. En ik vind het ook heel raar, want wij zijn een hele grote hogeschool. Mm-hmm. En we zouden zeg maar ook de verantwoordelijkheid moeten nemen. Nu laten we het aan andere hogescholen over om hiermee verder te experimenteren, et cetera. Mm. En kijk, en ik snap dat je als college van bestuur zegt, Hans met al die idealen et cetera. Ja, daar zijn wij niet zo van. Dus ik verwacht ook helemaal niet van ons college een normatieve positie in de zin dat ze zeggen, dit is fout, ja, dit is ethisch problematisch, we willen iets anders doen. Wij willen de goede hogeschool zijn. Dat gaan ze niet doen. Maar ik vind het toch eigenlijk wel een kwestie van een goed bestuur of je je steeds verder Microsoft in laat leiden en eigenlijk het probleem vooruit schuift naar dat komt na mij wel. Mm-hmm.
Ik vroeg het een woordvoerder en die zei, ja, we weten al hoe Nextcloud ongeveer fungeert. Dit gaat ons niet nieuwe informatie opleveren in die zin. Nou, dat de reden was dat ze niet meededen.
Zeg maar, het lijkt mij dat je een beweging weg van Microsoft moet gaan maken. Mm. En dan moet je iets doen.
Ja.
En als je dat
ook vanuit een soort voorbeeldfunctie misschien, in die zin?
Nee, het is geen voorbeeldfunctie. Het is letterlijk, wil jij als hogeschool zelfstandig kunnen bepalen waar je geld aan uitgeeft, hoe jouw IT werkt, of wil je dat niet?
Ja.
Dus voor mij is het echt een kwestie van goed bestuur.
Ja. Maar de overwegingen van de HVA zijn waarschijnlijk een stuk pragmatischer ook. In de zin dat bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik je ook nog even mee wilde geven is dat ze niet willen stoppen met TikTok bijvoorbeeld. Een TikTok-account. Het is belangrijk om jonge volgers daarmee aan te trekken. Nou zou jij vanuit je idealistische motieven kunnen zeggen, ja jongens, TikTok is niet zo'n heel leuk medium als het gaat om privacy-richtlijnen.
Ja, dan ga ik dus weer zeggen, het lijkt mij een kwestie van goed bestuur dat je voor je leerlingenaantallen niet afhankelijk bent van een Chinees social media bedrijf die op volledig arbitraire redenen kan besluiten of jij wel of niet een account hebt. Ja, morgen kan afsluiten, dan kan je niet door. De advertentietarieven kan blijven verhogen. Dat jij, zeg maar, wij zijn in feite in een soort advertentiewapenrace met onze collega hogescholen. Wie kan er het meeste geld aan TikTok uitgeven om zoveel mogelijk studenten te halen? Ja, ik vind dat een onverstandige manier van werken. Nog even los dus van de privacy van TikTok of ik het een fatsoenlijk bedrijf vind.
Ja.
Maar het gaat erover.
Het is een fundamentele principe.
Ja, besteed je autonomie uit of niet? Hou je de touwtjes zelf in handen of niet? En voor mij, ja, ik vind het eigenlijk een rol van bestuurders dat ze dat doen. Alleen het lastige is, zeg maar op de korte termijn is dit natuurlijk makkelijker. Dus het is, terwijl het op de lange termijn moet het echt anders.
Ja.
En hoe je die twee dingen bij elkaar haalt, ja, dat is lastig. Maar ja, daar zijn ze onze goed betaalde bestuurders voor.
Ja.
Dus ik verwacht dat ze daar iets gaan doen.
Ja. En riep jij 2 jaar geleden in het Parool, in een opinie, dat er eigenlijk nooit wat veranderde. Dus die stem die opging van, ja, we moeten digitaal onafhankelijk worden, die was er natuurlijk al een tijdje. Alleen er veranderde er nooit iets. En nu eigenlijk door de veranderde globale geopolitieke situatie die je al hebt aangehaald met Trump, zien we eigenlijk dat er meer beweging is.
Ja.
Dus eigenlijk zou je misschien wel kunnen zeggen dat het roekeloze gedrag van onze grote vriend Donaldo een blessing in disguise is ergens?
Misschien wel, maar dat is alleen maar zo als het ons, dus net zoals dat het zeg maar Microsoft is gelukt om te kapitaliseren op COVID en op dat moment gas heeft gegeven en gezegd, nou nu het zou me niks verbazen als zeg maar de licentiekosten tijdelijk omlaag hebben gedaan, allerlei manieren om dat verder te pushen. Zo zouden wij eigenlijk deze geopolitieke situatie moeten gebruiken om qua technologie in een wenselijke toekomst uit te komen, omdat er nu inderdaad het momentum is. En als we nu niet snel handelen, dan verdwijnt dat weer. En dan vergeten we eigenlijk dat we eigenlijk autonoom moeten zijn. En dan, ja, dan strompelen we eigenlijk naar het volgende probleem. En dat lijkt me echt onverstandig.
Hoe realistisch is dat scenario, als je even eerlijk bent, dat we straks volledig volledig digitaal onafhankelijk zijn van dit soort grote bedrijven?
Ja, ik denk op de korte termijn niet zo realistisch. Ik denk op de lange termijn kan ik me eigenlijk geen toekomst voorstellen waarin we door blijven gaan met Microsoft.
Hm.
Dus het is volledig helder dat dat niet de juiste richting is. Dus het gaat een beetje, ja, maar het gaat wel pijn doen om eruit te stappen. En de vraag is, wanneer nemen we die pijn? En ik denk, zeg maar, je kan beter vandaag uit een abusive relatie stappen dan morgen.
Ik vind het ergens opvallend dat je het zegt, want ja, misschien een beetje een olifant in de kamer, maar AI is natuurlijk een grote game changer, zoals veel bestuurders dat tegenwoordig zeggen. Nu zei je José van Dijk, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, afgelopen week nog in de Koonstam-lezing, dat het hoger onderwijs alleen maar afhankelijker wordt van big tech, met de komst van die generatieve AI en de zaken die dat tegenwoordig allemaal voor studenten regelt, zeg maar. Dat zie jij toch ook, neem ik aan?
Ja, ik ben dat met José eens. Dus dat lijkt mij, zeg maar, een reden om zeker in de domeinen waarin je eraf kan, dat zo snel mogelijk te doen. Ja, het lijkt mij heel goed om veel vaker vanuit die lens, de lens die gaat over eigenlijk over macht en over wie bepaalt onze toekomst, naar onze technologische infrastructuur te kijken. Juist ook omdat technologie zo centraal staat in een hogeschool. Dus het is geen bijzaak meer. Het is niet. Kijk, vroeger was technologie, dat zat dan in het portfolio van de bestuurder die eigenlijk het minst capabel was. En het was een beetje een ondergeschoven kindje. Maar tegenwoordig is dat een ding waar je echt slimme en strategische keuzes moet maken.
Hm.
En dat is heel moeilijk, omdat het voor heel veel mensen nog steeds vrij onbegrijpelijk is. Dus
ja.
je ziet hetzelfde probleem eigenlijk in de Tweede Kamer gebeuren, waar er maar heel weinig politici zijn die echt goed begrijpen hoe die technologie werkt. En die zeggen van, hey, misschien is het niet zo verstandig om onze btw-aangifte uit te besteden aan een Amerikaans bedrijf. Lijkt me niet slim, want je wilt toch zelf kunnen bepalen hoe je dat blijft doen. Maar heel veel mensen, ja, die zien het probleem gewoon niet zo. En ik denk dat dat deels te maken heeft met dat ze het ook onvoldoende begrijpen. Dus
ja,
dat is dan mijn falen wellicht. Ik moet het toch beter uitleggen.
Wat zeg jij tegen studenten als zij zich afvragen van, ja, hoezo zou ik niet ChatGPT en al die dingen gebruiken? Hoezo moet ik niet Microsoft gewoon lekker alles... Hoe leg je dat concreet uit? Ik bedoel, deze generatie is die weet niet beter. Is opgegroeid met al die producten en diensten en digitale infrastructuren.
Ja, dus even los van, zeg maar, dat het een strijd is om ze uit te leggen waar ze wel en niet AI voor zouden moeten gebruiken. Nog los van wie die AI gemaakt heeft, maar is even een soort van. Dus ik probeer altijd mensen uit te leggen dat technologie is niet neutraal.
Mm-hmm.
Dus alle technologie is waardegeladen. Dus er zitten. Technologie maakt bepaalde dingen makkelijker voor bepaalde mensen. En het maakt ook altijd dingen moeilijker voor andere mensen. Dus welke technologie je inzet, bepaalt voor een heel groot gedeelte een soort van de uitkomst van allerlei sociale processen ook. En alle technologie is politiek daarmee.
Als ik nu student ben bij jou in de klas, zie ik het nog niet helemaal voor.
Nee, dus dan pak ik meestal, dan vraag ik wie hier is hier linkshandig? En dan gaan er een aantal handen omhoog. En dan zeg ik, oké, wat is je favoriete probleem, technologisch probleem als linkshandig? En dan zeggen ze, ja, favoriet in de zin van minst favoriet natuurlijk eigenlijk. Ik zeg, ja, schaar, knippen is super moeilijk. Schroevendraaier, kurkentrekker. Dus elke kurkentrekker is eigenlijk voor rechtshandige persoon gemaakt. En dan kom ik vaak met lunchbox waar een opvouwbare lepel bij zit. Die alleen te gebruiken is eigenlijk door rechtshandigen. En dus eigenlijk niet door mij. Ik moet die met een soort van buitenhandse move moet ik die doen. Kijk, dat zijn dus keuzes die bepaalde mensen uitsluiten en andere mensen insluiten. En dat gebeurt op alle niveaus de hele tijd. Als jij je eigen toekomst wil vormgeven, dan is het dus heel belangrijk dat je dat snapt en dat je bij alle technologie nadenkt, wat doet dit eigenlijk in mijn leven?
Tot slot, er wordt nu naar digitale alternatieven gezocht. Dus er is een beweging gaande. Dat zou je in zekere zin een beetje positief kunnen noemen. Zou het niet ook een idee zijn om weer wat meer te fysicaliseren, vroeg ik mij af, in plaats van door te digitaliseren? Want je ziet natuurlijk dat je de hele tijd oplossingen moet vinden voor bepaalde problemen die handige technologie met zich meebrengt.
Ja, dus dat is met alle technologie zo. Dus een beroemd soort van quote van iemand die zei, de uitvinder van het schip was ook de uitvinder van het schipswrak. Dus Dus dat is altijd zo, maar dat geldt voor alle technologie. Ik denk dat digitalisering ons heel veel gebracht heeft. Met name op het gebied van zeg maar toegang tot informatie. Dus informatie is echt gedemocratiseerd. Dus in het verleden was het zo dat alleen de universiteiten, die hadden de kennis. En je moest een soort van toegangspasje hebben tot de universiteit en tot de bibliotheek om daarbij te kunnen. En nu kan iedereen van achter zijn laptop bij de kennis van de hele wereld. Dat is denk ik echt vooruitgang. Tegelijkertijd ben ik het helemaal met je eens. Ik denk dat het heel erg goed zou zijn als we met studenten vaker fysiek bezig zouden zijn. En het lijkt mij dus ook echt ideaal als we een deel van die licentiekosten van Microsoft zouden kunnen inzetten om wat meer contacttijd met onze studenten te regelen. Want ja, ik vind echt dat ik als docent te weinig contact heb met mijn studenten.
Dankjewel. Heb je zelf een goed onderwerp voor een podcast van HVNA? Meld je dan even bij onze redactie. We zitten achter het Wieboudhuis of via info@hvna.nl.